Zeg van Bette Midler, Beast of Burden. Ja, de eindejaarsperiode, dat is traditiegetrouw in een tijd van goede voornemens. Maar soms zijn de voornemens niet genoeg, want dan is het water tussen jou en je collega's zo diep dat je er alleen niet meer uitkomt. En wie komt daar dan als een duif uit een zwarte hoed? Hein Hoek, goedemorgen.
Ah, goedemorgen, Xavier.
Ja, je bent een organisatiefilosoof, heet dat dan. Maar wat doe je precies?
Ja, in het algemeen hebben de mensen het idee dat filosoferen heel, heel onpraktisch is en academisch. Mm-hmm. Maar een organisatiefilosoof of een bedrijfsfilosoof, die houdt zich juist met de praktische kanten van de zaken bezig.
En jij lost eigenlijk conflicten op tussen collega's?
Nee, ik los ze zelf niet op, dat is het bijzondere. Ik laat mensen het zelf oplossen.
Oh, je laat ze eigenlijk door gesprekken aanvoelen, ja, waar het fout loopt.
Ja, inderdaad. En dat gaat door zeer gestructureerde vragen te stellen. Mm-hmm. En mijn product als het ware is, ik lever inzicht. Ik laat mensen nadenken. En okay, ja?
En moet ik mij daar dan bij voorstellen dat je bijvoorbeeld bij George, die ergens zit, zegt van George, dat doe je niet goed. Je moet Martien anders aanspreken.
Nee, absoluut niet. Want dan geef ik een oordeel. Hè? Dan zeg ik, dan vind ik dat George iets niet goed doet. En ja, het gaat juist om dat door bepaalde vragen te stellen, George er zelf achter komt dat hij zaken niet goed doet. En okay, het instrument wat ik daarvoor gebruik, dat heet de Socratische methode. Ik weet niet of je daar wel eens van gehoord hebt.
Ja. Nee, dat ken ik niet.
Nou, het komt van de oude Socrates, de oude filosoof uit Griekenland, zo'n 2500 jaar geleden. Mm-hmm. Die echt een praktijkfilosoof was, die de markt opging en aan de omstanders ambetante vragen stelde. Dat begon als een heel natuurlijke vragen en die gingen steeds dieper. Ja. Waardoor de mensen uiteindelijk een beetje in verwarring raakten. En dan zei hij, nou, dit is het moment, nu gaan we echt serieus verder praten. En hij zei altijd, ik weet dat ik niks weet. Dat was natuurlijk een beetje een pose. Mm-hmm. Maar hij had dus een uitstekende techniek om mensen te bevragen, waardoor ze zelf gingen nadenken.
En zichzelf een beetje dommer voordoen dan hij eigenlijk was om dingen los te krijgen.
Ja,
precies. Dat jij ook toe dan?
Ja, dat klinkt een beetje ambetant, maar dat is eigenlijk wel een techniek. Die is door twee Duitse filosofen zo'n klein 100 jaar geleden wat geperfectioneerd en gemoderniseerd. Mm-hmm. En in de jaren 80 is dat overgewaaid naar het Nederlandse taalgebied, Vlaanderen en Nederland.
Ja, het is begonnen in Nederland eigenlijk.
Het is al begonnen in Nederland, maar er zijn een aantal heel prominente Vlaamse filosofen bij betrokken. Christophe mm-hmm. van Rossum, een van mijn leermeesters. Hij is weliswaar 25 jaar jonger, maar dat is een hele goeie. Dus het is in het hele Nederlandse taalgebied ontwikkeld. En daar vandaan is het pas naar de Verenigde Staten en naar Engeland overgewaaid.
Oké, want het ding is een beetje, je geeft wel ergens een soort van kritiek. En daar zijn Belgen meestal niet zo goed in. Nederlanders zijn daar meer open in, denk ik. Klopt dat?
Ja, inderdaad. Men is wat meer gewend. En het heeft waarschijnlijk ook te maken met de grotere mond die Nederlanders het algemeen hebben.
Ja.
Dat die kritiek iets makkelijker kan worden geleverd. Maar het blijft natuurlijk altijd een beetje vervelend.
En is dat ook de evaluatie die jij vaak krijgt? Dat ze zeggen van, god, die Hein Hoek, dat is toch heeft een heel grote mond, hoor. Die moet maar niet meer terugkomen.
Ja, en ik denk zelf dat ik voor een Nederlander al zo verdanig vervlaamd ben dat ik hier al een stuk zachter overkom en dat de Nederlanders mij als een te softe zouden zien. Maar goed.
Oké, dus als jij teruggaat voor de eindejaarsdagen bijvoorbeeld naar Nederland, dan zeggen ze van, Hein, zeg, wat ben jij zacht eigen geworden?
Ja, precies.
Maar Losje, heb je echt al grote successen geboekt hiermee?
Ik heb toch wel een paar leuke voorbeelden mee. Zal ik eens een voorbeeld vertellen?
Ja, laat maar iets horen.
Een van de vragen die bedrijven bezighouden vaak is, waarom is er nu spanning tussen de top en de rest van de organisatie?
Ja.
En nu hebben we al als een bedrijf zich dat al realiseert, de zaakvoerder of de directeur, dan is het natuurlijk al een stuk verder. Mm-hmm. En hij wil er ook nog wat aan doen. Ja. Nou, in de klassieke methode zou hij dan waarschijnlijk een organisatieadviesbureau hebben ingehuurd en zou hij een studie besteld hebben.
Ja.
En dan zou hij een mooi antwoord gekregen hebben. Maar het bijzondere is, als hij had namelijk deze man van mij gehoord via een van de werkgeversverenigingen zoals de VKW of de VOCA. Mm-hmm. En die zei, weet je wat, laten wij een Hoek maar eens inhuren.
Nou. Mm-hmm.
En dat komt dus op een heel andere manier, want dan zit zo'n groep mensen bij elkaar, die is nog een beetje onwennig, want dat hebben ze nooit eerder meegemaakt.
Yeah.
En dan moet alle gespreksdeelnemers, waarbij de baas dus uiteraard betrokken is en ook gewoon een van de deelnemers is, die moeten dan een voorbeeld bedenken wat waar gebeurd is, waarbij dat die spanning merkbaar was. Nou, een van de mensen die aanwezig was, die was al kort bij het bedrijf. En die had bij zijn vorige werknemer meegemaakt dat er een decreet werd uitgevaardigd dat alle bedienden en alle arbeiders die zouden regelmatig worden gecontroleerd aan de poort om te kijken of ze geen eigendommen van het bedrijf kopieerpapier hadden meegenomen.
En dat is een soort van een gevoel van te vertrouwen
ontstond. En nou bleek dat bij dat bedrijf dat het algemeen bekend was dat een van de managers zelf regelmatig zaken mee naar huis nam, maar de managers werden niet gecontroleerd.
Oké.
Nou, dat was het gezamenlijke vertrekpunt en de kern van de zaak was van er werd met twee maten gemeten, de leiding hoefde niet gecontroleerd te worden en de rest van de organisatie wel.
Oké.
Nou, aan de hand van dat punt ga je dat uitdiepen en dan blijkt ineens, en dat is het meest bijzondere voor de mensen, dat niet iedereen hetzelfde denkt. En dat is wat je vaak algemeen aanneemt, zoals ik denk, zullen de anderen ook wel denken.
Oké.
Dus de anderen die hadden dit voorbeeld helemaal gehoord, dat was helemaal uitgeplozen en opgeschreven.
Yeah.
En die moesten zich verplaatsen in deze situatie.
Okay.
En de ene zegt dan, ja, nou, voor mij kan dat best wel. Als de baas wat meeneemt, dan mogen de ondergeschikten natuurlijk ook wat meenemen naar huis.
Mm-hmm.
En er was een principiële man bij, die zei, dat kan absoluut niet. Dit is tegen alle regels, er mag absoluut niks gestolen worden.
Gesprekken, want we gaan, anders gaat dit ons veel te ver leiden, vrees ik. Maar dan krijg je gesprekken en dan ga je dat oplossen. Ja. Nog een korte vraag, pas je dat ook zelf toe in je persoonlijke leven?
Ja. En dat is niet altijd gemakkelijk, maar gelukkig heb ik, als ik te veel doordraaf, mijn vrouw nog die mij dan op het rechte pad houdt.
Oké, dat is goed. Hein, een heel fijne eindejaarsperiode en bedankt voor de uitleg.
Oké, Xavier, bedankt. Dag.